Een hele goede dag. Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik ben Ryan en ik zit hier met Jennifer.
Hallo iedereen.
Met Maartje.
Hallo.
En we hebben gast Paas de Klok in ons midden.
Goedenavond allemaal.
Ja. En we gaan het vandaag hebben over dodelijke emoties. En voordat we het daarover gaan hebben, eerst nog even kort introduceren, Paasten. Wij zijn van de Deur podcast van De Deur is, ja, eigenlijk Evangelie Gemeente Deur. Ik wou zeggen De Deur Zwolle. Daar zitten wij, maar we hebben natuurlijk een fellowship, zoals we dat noemen. Dus kerken wereldwijd, ja, ruim 2500 kerken over de hele wereld. In Nederland ruim 50 kerken. Nou, en u bent de pastoor of de voorganger van de kerk in Amersfoort.
Klopt.
En nou, we hebben u uitgenodigd om hier over dit onderwerp te komen praten. En nou, het is leuk dat u mee wilt doen. En ja, dus we gaan het hebben over dodelijke emoties. En nou, dat is eigenlijk naar aanleiding ook van een boek wat u heeft gelezen. En zou u dat wat over willen vertellen? Wat zijn voor u dodelijke emoties en waar komt deze term vandaan?
Ja, de titel Dodelijke Emoties is de titel van een boek. Don Corbett heeft dat boek geschreven een aantal jaren geleden. Dat was echt ook een succes. Hij heeft daarna nog een aantal andere boeken geschreven, Stressless. En dat heeft te maken met de schakel tussen je emoties en je gezondheid. Sowieso je geestelijke gezondheid, maar ook je lichamelijke gezondheid. En hoe emoties soms kunnen uitdrukken in lichamelijke klachten. Ja. Dat is het thema van het boek. En dat wordt niet alleen natuurlijk door christenen herkend, maar dat herkennen ze ook in de seculiere wereld. Dat je kunt wel iemand masseren en hem een beetje ontspannen, maar ja, als hij dezelfde emoties houdt, dan gaat hij er weer mee in zijn maag zitten of een stijve nek krijgen of rugpijn. En die schakel is wel 100% zeker bewezen.
Goh. Ja. Ja. En dat zou dus eigenlijk betekenen dat bepaalde lichamelijke klachten dus direct een link hebben met bepaalde emoties of dat het herstel dan, of je emotie bepaalde herstel tegenhoudt?
Ja, laat ik het zo zeggen, de emoties zijn de bron waar het vandaan komt en het uitzicht in het lichaam. Dus als je bijvoorbeeld de symptoom wegneemt en vervolgens de emotie blijven staan, dan stroomt het vanzelf weer vol en dan komen dezelfde symptomen. Ja. Ze noemen dat in de geneeskunde noemen ze dat holistisch. Geest, ziel en lichaam is aan elkaar geschakeld. Mm-hmm. Nou, de Bijbel spreekt daar al over duizenden jaren geleden. Ja. De Bijbel zegt, ik wil dat het goed met u gaat. Geheel uw geest, ziel en lichaam. Dat het wel gaat. En dat als het geestelijk niet goed gaat, gaat het lichamelijk ook niet goed. Ja. En dat is allemaal aan elkaar geschakeld.
Ja. Ja, en het is dan iets wat u zegt, hè, van ja, dat is uit de Bijbel weten we dat eigenlijk al, maar het is wel bijzonder dat ook de wetenschap dus dit ook onderschrijft of erachter is gekomen. Is dat iets wat recent is of is dat al langere tijd?
Ja, dat is wel iets wat recent is, ja. De laatste zou ik zeggen 25 jaar. Waar wij geloven ook in gebedsgenezing. Ja. We geloven dat je kunt bidden voor dingen, net als Jezus. En dat ik ook, zoals gisteravond was ik in Arnhem en dan heeft er een vrouw lupus. Dat is een huidziekte, zeg maar. En dat is meestal geschakeld aan iemand die zichzelf haat of... En dan vraag ik zo iemand van, goh, moet jij jezelf geven? En zegt ze, ja, ik heb dingen gedaan, ik haat mezelf gewoon. Dat is meteen raak. Ja. En ze zegt, nou, weet je moet jezelf vergeven, je hebt dingen gedaan, maar God heeft je vergeven. Hm. En nou, dan bad ze dat gebed. En toen was de pijn naar haar hand, er zat een huid. Ik gaf haar een hand, zei ze, au. En toen was die pijn naar haar hand, was meteen weg. En denk, wauw, dat is aan elkaar geschakeld. 100%.
Ja.
Goh, bijzonder, hè? Ja. En is het zo, want in principe zou misschien dodelijke emoties, dat klinkt misschien best heftig, maar ik zou denken dat op het moment dat je dat zou horen, dat je misschien zou denken van, nou, daar heb ik misschien geen last van. Maar toch kan het wel zo zijn. Hoe zou je dat kunnen herkennen? Of?
Ja, je zou het kunnen herkennen van, kijk, stel dat je hebt bijvoorbeeld last van je nek, of last van je rug, of last van je maag. En we zeggen in de Nederlandse taalgebruik, goh, die zit ergens mee in zijn maag. Ja. Met andere woorden, die maakt zich blijkbaar heel veel zorgen en dat slaat op je maag. Ja. En de laatste 25 jaar is dat ontdekt dat jouw immuniteitssysteem, ik geloof dat het door God gemaakt is, mm-hmm. en die beschermt jou tegen van alles en nog wat. Dat is jouw afweersysteem. En dat afweersysteem zit in ons bloed. En dat zegt de Bijbel al in Leviticus, dat zegt al 6.000 jaar geleden geschreven, zeg maar. Ja. En het afweersysteem zit in het bloed. En ja, dat dat je dan bij jezelf zegt van, hey, ik ben misschien nog niet dood, hè, maar ik heb wel allerlei aandoeningen. Zou dat geschakeld kunnen zijn aan mijn emoties?
Ja. Is dan elke aandoening geschakeld aan een emotie?
Nou, dat denk ik niet. Stel, je valt van je fiets, je breekt je pols.
Ja.
Dat is logisch, ik ben gevallen. Ja. Maar bijvoorbeeld als zo'n pols dan niet herstelt. Dat je zegt, na 3 maanden, 4 maanden, die breuk blijft maar pijn doen, het herstelt maar steeds niet. Heeft dat wel weer te maken met je afweersysteem, het zelfherstellend vermogen van het lichaam, zeg maar. Ja. En dus ja, ik ben er wel door de jaren heen veel meer in gaan geloven dat een mens is geest, ziel en lichaam. En als het niet goed gaat met je lichaam, kun je wel symptoom bestrijden, maar dan zou ik toch geestelijk gaan kijken. En ook je ziel, hè, je emoties zijn een deel van je ziel, zeg maar. Waar je emoties, je geest is gemaakt door God om contact te hebben met hem. Ja. Maar als het in het zielse leven niet goed gaat, gaat het 100% zich uiten in iemands lichaam.
En Pastor Michel, die had natuurlijk tijdens genezingscampagnes, die had altijd echt hele duidelijke link tussen bijvoorbeeld astma. Hij wist heel erg van, oké, deze kwaal zit vast aan deze emotie. Is dat op basis van ervaring? Of is dat...
Ja, precies wat je zegt. Als je bijvoorbeeld zegt, nou, iemand heeft reuma, is heel vaak geschakeld iemand heel erg bitter is. Iemand die kan vergeven, bijvoorbeeld. En... Nou is het niet, dat staat niet in de Bijbel, letterlijk op papier, maar wat ik dus zeg, omdat ik ook bid voor de zieken. Mm-hmm. En ik bid bijvoorbeeld iemand met 1 doof oor. En dan is heel vaak geschakeld aan afwijzing, of astma is ook geschakeld aan afwijzing. En dan, kijk, we hebben allemaal zo'n beetje afwijzing, maar je kunt ook echt een geest van afwijzing hebben. Ja, ja. En dan, ik sta er altijd weer van te kijken. En bijvoorbeeld, ik heb er al door de jaren heen gezien dat mensen met migraine. Migraine is een aandoening waar niemand weet waar het vandaan komt. Het is een hoofdpijn die van links naar rechts, hij migreert. Soms zit hij links, soms zit hij rechts. En de wetenschap weet nog steeds niet waar het vandaan komt. Er is ook niet echt een medicijn tegen. Je kunt mensen wel dingen geven. Maar wat ik heb gezien, soms dan mensen hebben een conflict gehad. Bijvoorbeeld met hun moeder. En zij geven zichzelf heel erg de schuld van het conflict. En als je die schuld maar op jezelf plaatst, dan val je eigenlijk jezelf aan. Mm-hmm. Ik ben niet goed, ik ben storm, ben verkeerd geweest. En dan, wat je dan ziet, dat noem je auto-immuunziekte. Dan gaat het lichaam zichzelf ook aanvallen. En dan heb ik wel eens iemand met migraine en zeg, goh, heb jij een conflict waar je heel erg de schuld bij jezelf neerlegt? En dan zie je mensen die barsten gewoon huilen uit.
Zo.
En dan denk je, wauw, die schakel die bestaat gewoon.
Ja.
Dat staat niet in de Bijbel, maar dat is gewoon baas wat je zegt van ervaring.
Zo. Ja. En er is ook een link tussen ouders en kinderen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik weet wel bij mijzelf dat onze oudste dochter had op hele jonge leeftijd astmatische klachten. En er was een paaser die... zei van, jij bent bang geweest tijdens de zwangerschap dat je haar zou verliezen. En die kon dat daar eigenlijk aan schakelen. Hoe werkt zoiets?
Ja, kijk, in de Bijbel staat dat, in het Oude Testament, dat God de zonde van hun ouders bezoekt aan de kinderen en hun kindskinderen.
Ja.
Nou, dan zeggen mensen, goh, dat is ook onaardig. Hoe zit dat? Maar ja, dat zit gewoon natuurlijk in je DNA.
Ja.
Ja, je DNA heb je genen, die worden aan- en uitgezet. Ja. Als ik nou bijvoorbeeld vanavond besluit om alcoholist te worden, en ik krijg een kind, heeft hij 8 keer zoveel kans om ook alcoholist te worden. Want dan wordt er geen aangezet.
Mm-hmm.
En dat is met zulke dingen ook. Dat reist toch door het bloed. En als ik bijvoorbeeld een heel angstig iemand ben en jij bevalt van een kind, dan, dan heb je genen aan en uitgezet. Bijvoorbeeld anorexia is niet erfelijk. Maar toch is anorexia 100% wel erfelijk. Omdat het zit dus in... ze zeggen wel eens, de genen laden het pistool, maar de omgeving haalt de trekker over. Met andere woorden, je bent geladen, je bent gegeend om bijvoorbeeld echt een anorexia-patiënt te worden. En in je omgeving, afwijzing, lelijke dingen, je wordt gepest. Boom, daar gaat hij. Maar de mensen die dat hebben, zijn wel genetisch, hebben een enorme achterstand op een ander die dat bijvoorbeeld niet heeft.
Ja.
Dus als jouw moeder op een gegeven moment door de jaren heen anorexia-patiënt wordt, door keuzes die ze maakt of niet maakt, dan heeft haar kind veel meer kans om dat ook te krijgen.
Ja.
En dat zijn bewezen schakels. Dat is alcoholisme, is exact hetzelfde. Ja. Dat als ik een biertje neem, nou, in eerste instantie nog niet zo lekker. Maar als jij een kind bent van ouders die alcoholisten zijn, dan onmiddellijk als je dat neemt, is datgene wat al aanstaat, ja, dat haalt de trekker over. En dan voel je de onzekerheid van je afglijden. Onmiddellijk heb je resultaat. Ja. En zo raken mensen verslaafd. Daarom zeg je, ja, het zit in de familie.
Ja. Zo, hé.
Cool. Ja, het is wel goed om dat te beseffen voor jezelf, om dan dingen te gaan herkennen.
Precies, en dat je ook zegt, hey, zonde is niet iets wat ik doe, maar zonde is iets wat ik word en wat ik ook doorgeef aan mijn kinderen.
Ja.
Ja. Oh, en ik vind het mooi, want u zegt nu het woord zonde. Ik zat ook zelf ook even nog na te denken over hetgeen wat u zei over dat ziel, geest en lichaam. Want ik denk dan even, hè, stel je zit dan ergens mee of je hebt bepaalde ziekte, dan zou je voor jezelf na kunnen gaan, hè, van zijn er dingen die spelen of dingen waar ik mee kan delen. Is dan dat dan altijd zondig of kunnen dat ook andere dingen zijn? Of?
Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, stel je zegt ik heb een heel erg aanleg om immoreel te zijn. Mm-hmm. Maakt niet uit op wat voor gebied, maar dan die zegt, ja, dat is ook een erfelijke zaak. Ja. En dat het zijn vaak wel het uitzicht vaak in zonde. En je kan ook hele goede eigenschappen hebben van je ouders. Mm-hmm. Die geef je ook door. Maar je geeft eigenschappen, geef je door. Ja. En als je zegt, ik was net in Arnhem, wat ik zeg, en dan, ik ken die mensen al 30 jaar die daar zitten. Maar dan zie ik iemand lopen van 28 en denk ik, oh, dat is een zoon van die. Oh, dat is een Maduro, Linda Maduro. Oh, dat is een zoon van Manix. Ja, dat zie ik meteen, weet je wel. Ja, dat zijn natuurlijk de uiterlijke kenmerken. Ja, ja, dat is dus ook de innerlijke kenmerken exact hetzelfde.
Ja, ja. Oké. Okay. En ik zit nog even na te denken van, ja, hoe zou je dan voor jezelf dat moeten onderzoeken? Of hoe kom je daarachter?
Ja, je kunt wel zeggen, kijk, stel dat je in je eigen persoonlijk leven merkt dat ik heb heel veel last van dit of heel veel last van dat. Ja. Ja, dan zou je kunnen kijken van, hey, geldt dat ook bij ons in de familie? Of is dat echt iets bijvoorbeeld wat mijn moeder ook heel erg had?
Want hoe kun je overwinning krijgen hierover of eroverheen komen?
Ja, of het doorbreken van dat patroon.
Ja, kijk, de Bijbel zegt, word dan, kijk, als je dan praat over een nieuwe schepping worden, tot bekering komen, dan zegt de Bijbel, word dan hervormd door de vernieuwing van uw denken. En met andere woorden, God gaat jou anders laten denken en jouw gedrag komt voort uit gedachtes. Dus stel dat je bijvoorbeeld, je haat mannen, je komt tot bekering, je haat mannen. Want je moeder haat ook mannen. En, het is allemaal in jouw familie overgebracht. Ja. En je komt op bekering en dan haat je nog 6 mannen. Maar dan geeft God je de kracht om jouw gedachten te vernieuwen. Ja, daar zit ontzettend veel kracht in.
Ja.
En de Bijbel zegt dan ook in kijk, een nummer over succes. Als je 's ochtends opstaat, als je 's middags thuis zit, als je 's avonds gaat slapen. Ja, plaats dan Gods gedachten in jouw gedachten. Die kracht heb je, weet je wel. Zodat je er anders over gaat denken.
Ja.
En Dan, als je er anders over gaat denken, ja, dan word je een nieuwe schepping.
Ja.
En dan kunnen mensen, zulke mensen kunnen dat absoluut overwinnen.
Oh.
Ja. Maar dan zeg ik wel, het blijft altijd wel een beetje een soort wak in het ijs, waar je dan wel omheen moet schaatsen, zeg maar. Ja, dat is wel mijn zwakke kant. Hè? Ik bedoel, wij in onze familie, mijn vader is 3 keer getrouwd geweest, meerdere lange relaties, gaat altijd maar weer weg. Dan weet ik, hey, ik ben al 31 jaar getrouwd met dezelfde vrouw.
Ja.
Maar dan denk ik van, voor mij is het dan, niet dat ik daar nou bang voor ben nu, maar ik denk van, het is wel een zwakke gebied in onze familie.
Ja.
Dus ik wil zo trouw mogelijk zijn.
Ja. En ik vind het mooi wat u zegt, want het is dan natuurlijk door God, hè, kun je dus die vernieuwing meemaken, maar het is dan ook wel een bepaalde keuze die je moet maken, dus wat u zegt, om wel altijd weer opnieuw die keuze te maken, zeg maar, om daar bewust van te zijn en jezelf dus te vullen met de dingen van God wellicht om.
Ja, ik heb alcoholisten gesproken die bijvoorbeeld, die had al 6 broers, een man in onze kerk en allemaal alcoholist. En hij zegt, ja, ik kan niet eens in een café zitten.
Ja.
Dan hoef ik helemaal niet eens te doen. Terwijl ik zou dat best kunnen doen, maar even een kopje koffie halen. Dat longt helemaal niet naar mij, dat bier.
Nee.
Maar hij kan daar niet eens gaan zitten. Want op het moment dat hij daar gaat zitten, verzwakt zijn wil al meteen.
Mm-hmm.
En dan moet hij gewoon ver van blijven.
Ja.
En dan denk ik, ja, dan schaats je daar dus om dat wak heen. Omdat je weet, van daar is een gen. Wat ik zeg, de pistool is al geladen, alleen de omgeving haalt hem over.
Ja.
Dus die moet je die omgeving gewoon vermijden. En sommige mensen zullen het daar niet mee eens zijn. Ze zeggen, nee, dat is gewoon, dat soort dingen waar je niet over spreekt, dat is niet erfelijk. Maar dat is wel erfelijk. Alcoholisme en anorexia en al die dingen zijn in principe niet echt erfelijk, want het zijn keuzes die ik maak. Maar aan de andere kant is het wel overgedragen door de genen, waardoor je meer likable bent, zeg maar. Je bent meer geneigd om dat gedrag ook te vertonen.
Ja.
We hebben een pastor in Reno Valley, die heet Louis Oliver, en die is geadopteerd. Dus die heeft zijn vader en moeder nooit gekend. En op latere leeftijd werd hij beroepsschokker. Dus hij was gewoon beroepsschokker in Reno Valley. Dat was zijn werk, dat deed hij. En toen hij tot bekering kwam, was hij een jaar of 40. En toen kwam hij radicaal tot bekering, klaar met gokken. En toen wilde hij zijn vader gaan zoeken. Dus hij zoeken, heel moeilijk gedaan. En toen kwam hij zijn vader uiteindelijk op spoor. En ontmoette hem, was ook een beroepsgokker. Zo. En die gokte aan. Toen ging ze op, hey, ja, daar nam die tafel, speelde ik blackjack. Ja, daar speelde ik ook op de blackjack. En hij zegt, het is niet te geloven dat, dat ik gewoon exact dezelfde koers in het leven ben gegaan als iemand die ik nooit heb gekend. Mm-hmm. Omdat al die genen stonden als het ware allemaal die richting in. Mm-hmm. Maar stel, je komt op een keer en zeg je nee. Ik wil die richting in. Ja. En dan ga je, denk ik, gokken, dat maakt mensen kapot. Het is verslavend. En dan maak je andere keuzes.
Ja.
En hij is nu een paarse, dus hij heeft wel andere keuzes gemaakt. Mm. Maar het is wel schokkend dat je denkt, wow, exact dezelfde levensloop.
Goh, gaaf. En is het zo, want ik hoorde je dan zeggen, van echt, dat je zeg maar, met bekering het soort kan doorbreken. Is het zo dat als je bekeerd bent, dus als christen zijnde, dat je dan... zeg maar dan vrij bent van dodelijke emoties? Of kan het...
Nou, ik denk dat je precies dezelfde open deur, alleen je maakt andere beslissingen. Ja. En daarbij was bijvoorbeeld een uitbarsting van toren. Ongelooflijk kwaad. Nou, daarbij was dat is een zonde. En als je wordt getrouwd bent en je bent heel boos, daarbij was dat laat dan de zon niet ondergaan over je toren. Met andere woorden, vergeef.
Ja.
En vergeef. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, dat is ontzettend krachtig. Ik bad gisteren voor een vrouw, die had een meisje, was een bezoekster, dat wist ik ook niet. Want Arnhem is best een grote kerk. En die had heel erg rugpijn. En ik zei, is er iemand die je moet vergeven? Ze zei, ja, ik haat mijn ouders. Dus ik denk, ik ken haar niet. Ook volgens dan zitten die ouders op de tweede
rij.
Dan denk ik, wat moet ik nou weer zeggen? Zullen we bidden? En dat was even een moeilijk moment, omdat ik niet weet wie zij is. Ja, ja. Dus nou, weet je... Als jij hun nu vergeeft, weet je, zijn misschien wel hele goede mensen. Ik denk, straks zitten ze daar. En, maar toen deed ze pijn, was pijn weg.
Zo.
Ik denk, nou, dat is toch niet te geloven. Mm-hmm. Ja. En zij is nog, ik weet niet eens of ze bekeerd is. Ja. Maar dan, het werkt al, zelfs zonder dat je Jezus kent.
Ja.
Ja. En dan denk ik, als je dan de Bijbel zegt, als je bekeerd bent, heb je de kracht ontvangen om daar ook echt andere keuzes in te maken.
Ja.
Ja.
En die keuzes zijn dan bewust. En is dan ook praktisch, moet ik dan zien, als gebed en de verstandelijke keuze om bepaalde dingen te mijden. Wat u zegt, het wak. Hè? Dus jezelf niet in bepaalde situaties brengen. Maar
ook het verlangen dat je dan krijgt, dat je dat ook echt niet wil.
Ja.
Kijk, als iemand niet echt wil veranderen, maar wel graag wil veranderen, maar hij wil eigenlijk niet echt veranderen, dan gaat hij ook niet veranderen. Ja. Maar je komt op bekering. En dan heb je ook de Bijbel zegt van u en dwegen, zegt mijn hart, zoek God. Maar dan de God zegt tegen mijn hart, zoek mij. En daarom zoeken we God. Maar iemand die dat niet heeft, die heeft helemaal geen verlangen. Maar die wil heel graag niet meer alcoholist zijn. Alleen, er zit gewoon geen power in om echt op het moment dat het moeilijk gaat om te kiezen. Nee, dat wil ik niet. En als je iets niet echt wil, dan ga je het ook niet echt doen.
En als voor de mensen die het wel echt willen, misschien heb je zoiets van, misschien is dat ook wel goed om te horen voor de mensen. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die misschien wel iets willen, maar misschien de commitment dan niet hebben of echt de doorzettingsvermogen. Maar dit zou misschien wel een trigger kunnen zijn om dat in houding te gaan veranderen. Hoe zou je dat praktisch dan moeten doen?
Ja, nou, stel nou bijvoorbeeld een bepaalde emotie die je hebt, is bijvoorbeeld de bitterheid. Iemand doet iets en je bent altijd meteen boos en je hou je heel lang vast. Dat je dan ook weet ten eerste, niet alleen doe je jezelf pijn, maar dit breng ik ook weer over. Als ik ooit kinderen heb, dan zet ik dat soort genen aan. En ik zeg, wel een beetje ver gezocht, maar dat is wel eigenlijk tegenwoordig ook wetenschappelijk onderbouwd. Of bijvoorbeeld, stel je hebt echt een hekel aan jezelf. Je kijkt in de spiegel en denkt, als jij jezelf steeds aanvalt in je gedachten, dan is het zoveel dat je lichaam gaat zich ook aanvallen. En bijvoorbeeld een auto-immuunziekte, zoals ziekte van Crohn, dat is iemand die is helemaal gezond, maar het lichaam bespeurt een ziekte die er niet is. Dus die gaat al die witte bloedlichaampjes naar je darmen sturen om iets aan te vallen wat niet bestaat. En jij wordt zo ziek als een hond. En dat noem je auto-immuunziekten, zijn er heel veel. En dan denk ik, heel vaak geschakeld aan zelfhaat, zelfbitterheid, dat je zegt van, hé, stel je hebt een moeilijk leven en je haat jezelf, is dat ook wel een veilige... soms een veilige haven, zelf haten. Ja, praat jezelf naar beneden, ik ben niks waard en slecht. Ach, dat is ook een soort iets, is ook een emotie die jou kan troosten.
Ja.
En dan denk ik, ja, als je dat dan weet van luister, het is niet alleen een kussen waar je op kan liggen, maar het is ook iets wat jou zelf heel veel pijn gaat doen. Want als je dan eenmaal die kroonziekte hebt, je zegt, nee, ik haat mezelf niet meer even, dan gaat die ook niet meteen weg. Snap je, dat is iets wat door de tijd heen gevormd wordt. En denk je, weet je, en ja, je wil je, kijk, ja, je doet jezelf er kwaad mee, maar je brengt ook over op je gezin, op je kinderen. Ja.
Okay. En hoe zou je nu voor mensen die zeg maar die stap willen zetten om echt dit te gaan doorbreken, en wat zijn eigenlijk de stappen die je moet nemen?
Ja, je moet eerst overtuigd zijn dat God wil dat het goed met me gaat. En de Bijbel zegt, Gods wil is dat het wel gaat met je geest, ziel en je lichaam. Ja. Met andere woorden, stel nou dat je hoort deze podcast en je zegt van, ik heb bepaalde emoties, haat, bitterheid, kwaadheid, van alles en nog wat die zou kunnen spelen. Mm. En die zegt, God houdt van mij, hij wil dat het goed met me gaat. En hij heeft ook een weg, de Bijbel zegt, hij heeft een weg eruit gemaakt, geloof. Dat zeg ik, geloof dat God wil dat het goed met me gaat. En ik geloof dat als ik hem vraag om mij kracht te geven, dat hij mij die kracht ook geeft. Ja. En dat ik dan nee kan zeggen. En dan waardoor mijn leven gaat veranderen, maar ook het leven van mensen om me heen.
Ja, top. Ja, mooi.
Ja, ik heb ook wel heel erg het idee van bijvoorbeeld bepaalde emoties, die schuld. Het kan zijn dat je echt iets hebt gedaan, waardoor iemand pijn heeft of whatever. Er zijn emoties die wel degelijk op waarheid gebaseerd zijn, in de zin van, er is inderdaad iets gebeurd, of er is een bepaalde angst, of er is een bepaalde woede, en dat is gerechtvaardigd, om maar even zo te zeggen. Ik doe tussen aanhalingstekens, maar dat ziet natuurlijk niemand. Ja. Maar dat soort emoties, en ook vooral als er wel een stuk aan zit wat klopt, dan is het denk ik moeilijk te herkennen dat het iets is waar je overwinning over kan krijgen. Want je hebt het gevoel van, maar dit is hoe het echt is gegaan. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven, maar...
Ja, ik snap wat je bedoelt. Kijk, en dan is het woordje vergeving heel belangrijk.
Ja.
Dat als God het vergeven verklaart, en daarbij we zeggen, waar zouden wij zijn? In het Engels staat, in de New English staat van, if God kept a record of our sins. Maar dan, als God dat allemaal tegen ons zou houden, blijven gebruiken, waar zouden wij staan? Mm-hmm. Maar wij geloven dat door bekering, ja, dat jouw zonde, de Bijbel zegt, uitgewist wordt, je ongerechtigheid. En dat is de profetie over Jezus. Hij is gestorven voor onze zonde, maar hij is verbrijzeld voor onze ongerechtigheid. Mm-hmm. En mensen denken dat het allemaal hetzelfde is. Maar kijk, een zonde is iets wat je doet, waarvan je eigenlijk, dit is de definitie, een zonde is iets van je doet, waar je eigenlijk niet beter weet. Mm-hmm. Vroeger deed ik van allerlei dingen. Ik wist wel diep in mijn hart, het is niet goed of zo, maar je doet het gewoon, want je denkt, ik weet ook niet hoe ik het anders moet doen. Maar ongerechtigheid is als jij wel beter weet. Dus je weet van, dit is echt een zonde, maar je kiest er echt voor om dat te doen. Mm-hmm. En dan wordt het een beetje een verdraaiing ook van je persoonlijkheid. Dat is hoe de Bijbel het uitlegt. Mm-hmm. Ja, zonde, ongerechtigheid, en in het Engels staat iniquity. Maar dan dat je zegt, de Bijbel zegt, hij is verbrijzeld voor onze ongerechtigheden. De keuzes die we zelf hebben gemaakt, waar je zegt, het is mijn eigen schuld. Mm-hmm. Ik heb het ook echt gedaan. Mm-hmm. Maar hij is daar wel voor verbrijzeld. Mm-hmm. Ja. En hij is echt aan het kruis voor ons gestorven. Hij zegt zodat een vergeven is. Maar als God het vergeven heeft, wie zijn wij dan om het tegen onszelf te houden? Amen. En daarom bijvoorbeeld de beste apostel is apostel Paulus. Dat was een moordenaar, vervolger. Die heeft dingen gedaan. Ja, maar daarna had hij zichzelf echt vergeven.
Ja, want hoe het nu... over praten, dat klopt natuurlijk ook, is dat er duidelijke keuzes in zitten. Maar in sommige gevallen heb ik het gevoel dat mensen het ervaren alsof ze in hun situatie geen keuze hebben. Omdat ze het gevoel hebben van, een emotie is ook meer een consequentie, of zo, dat als waarheid aannemen. Ja, ja. Dat is gewoon heel mooi hoe je dat beschrijft.
Arnhem kwam een meisje op bekering en die viel dan flauw op de grond. Weet je wel, echt heel erg moeilijk dingen meegemaakt. En dat wij zeggen, luister, weet je wel, jouw gevoelens zijn jouw eigen keuze. Mm-hmm. Dat had ze nog nooit van gehoord.
Ja.
De Bijbel zegt, verblijd u ten alle tijden. Hoe kan dat nou? Ik ben chagrijnig.
Ja.
Maar de Bijbel zegt, blijdschap is een keuze. Ja. Dat klinkt heel raar, maar als ik me niet blij voel, ben ik hypocriet. Nee, een hypocriet, dat is iets anders. Mm-hmm. Weet je wel, maar dan ben ik niet authentiek. Want dan doe ik dus blij, maar ik ben niet blij. Mm-hmm. Ja, weet je wel, een hypocriet, een authentiek persoon, die zegt soms bij zichzelf, weet je wel, ik kan nu wel heel chagrijnig gaan doen, maar ik maak gewoon een beslissing om blij te zijn. Dat is goed voor de mensen om me heen, en dat is niet hypocriet. Mm-hmm. En dan zei ik tegen haar ook van, kijk, jij kunt ook jouw emoties zelf bepalen. En dat nadenken, ik ben toch een slaaf van mijn emoties. Nee, jij bepaalt. Ja. Blijdschap ben ik. Kijk, gelukkig, het woord geluk. Gelukkig iemand staat niet in de Bijbel. Maar blijdschap staat honderden keer in de Bijbel. Mm-hmm. En dan zegt van, ben je dan altijd gelukkig? Nee, ik ben niet altijd gelukkig, maar ik ben altijd blij. Ja. En we hebben een keuze om gemaakt. Ja. En als ik niet, dat niet lukt, dan ga ik beginnen met dankbaarheid. God danken voor dit, God danken voor dat. En dan komt er vanzelf een bepaalde blijdschap. God, ik ben blij, weet je. Natuurlijk, ik heb bijvoorbeeld mijn been gebroken, maar ik ben blij dat ik nog een been heb. En ik heb nog een tweede been gelukkig. En gelukkig herstelt het zich. En dan, snap je? En dan maak je een keuze om niet een slaaf van je emoties te zijn. En vooral als je dan weet, emoties zijn dodelijk. Ik ben nou voorganger van de kerk, er gebeurt van alles, elke week weer. En als je dan 's ochtends als ik ga bidden, ja, dan breng ik het in gebed. En dan ben ik dankbaar voor heel veel dingen en dan laat ik het los. Want als ik ermee in mijn maag ga lopen en de hele dag over na ga denken, dan ben ik straks iemand die de chiropractor moet om losgekraakt te worden aan alle kanten, weet je wel. En dat is een beslissing.
Ja.
Klopt. En het is dan goed om dat ook mee te nemen in gebed, zegt u. En is het ook zo een gebed, een punt waar je kan starten?
Ja, en dan denk ik, begin je gebed al met dankzegging.
Ja.
En wat kijk, het is zo dat het leven zit vol met onverwachte gebeurtenissen. Ja. Eén telefoontje kan je leven veranderen. En als je dan zo gaat in die angst en zo gaat leven, ja, dan zul je dat lichaam ook gaan ervaren. Maar als je gewoon vrij wil zijn, dan zeg je, ik begin mijn gebed gewoon met dankbaarheid. Ja. En je zoekt gewoon van, ze zeggen, het beste wat je kan doen voor je persoonlijkheid is dankbaarheid. Dat werkt het allerbeste. Dus als jij een dankbaarheid, een gratitude diary maakt, je maakt een boek. Je hebt elke dag drie dingen waar je dankbaar voor bent. Je bent dankbaar voor je prachtige nieuwe zoon. Je bedankt voor dit huis. Dankbaar voor je vrouw. En dan, dat is al makkelijk. Maar ja, na een paar dagen moet je wel even goed denken. Maar dan vind je dingen. En als je daarmee begint, dan lift je je geest al zo vanuit die dodelijke emoties die anders spelen. Zo. En dat werkt gewoon heel krachtig. En de Bijbel zegt van, laat bij alles uw wensen en smekingen bekend worden bij God. En de vrede van God, die ons verstand te boven gaat, zal uw gedachten behoeden in Christus. En dat werkt zo ontzettend krachtig. Ja. Gewoon dankzegging.
Ja.
En dan God vragen om je te helpen. En te zeggen, en dan vervolgens, wat er dan nog steeds fout is in mijn leven, dat staat hij gewoon toe. En in de Bijbel staat, je wordt niet boven je vermogen verzorgd. Dus als je de moeilijke dingen ingaat, denkt God dat jij dat wel aan kan. En dan gebruikt hij dat ten goede.
Ja, gaaf. Nou, dit vind ik al hele mooie, eigenlijk praktische tips hoe je dus echt hiermee om kan gaan en echt dat kan veranderen.
Ja, als iemand zit te luisteren, zeg je, het gaat helemaal. Ik heb net een gesprek gehad met een jongen in onze kerk, die dat is ook echt millennial. En die is nu een paar weken naar Lesbos en die is daar gewoon vluchtelingen gaan helpen. Die gaat zich gewoon uitstrekken naar andere mensen. En dat is één, de Bijbel zegt, als jij je uitstrekt naar andere mensen, en je stopt met het nalaten, je stopt met het praten van boosheid, en je strekt je hand, dan gaat jouw eigen wond zich heel snel sluiten. Ik denk, dat is een belofte van God, weet je wel. Amen. En niet wijzen met de vinger. En niet de hele tijd boos spreken over mensen. Maar gewoon je uitstrekken in liefde en bewogenheid. En dan gaat jouw wond zich sluiten. Dus als bijvoorbeeld iemand heel depressief is, dan zeggen we, je gaat naar het station, koop een paar bagels, loop naar een paar mensen toe die daar zitten die het moeilijk hebben. En bied ze aan en bemoedig ze een beetje. Ja, ja. En dan voor je het weet, dan ga je naar huis en zeggen, wauw.
Ja.
Ja.
Wow.
Zo heeft God ons gemaakt.
Ja. Mooi.
Ja.
En we hadden het daar straks ook nog even over van, is het goed om ook hier een gebed voor te bidden? Is dat iets wat je zegt van, het is goed om te starten of dat te doen?
Ja,
of?
Ik denk, kijk, alle verandering begint bij bekering. Ja. Stel bijvoorbeeld, mijn probleem is boosheid of bitterheid of haat of onvergevensgezindheid of toren. Of dat je zegt, God, ik wil me daar ook echt van bekeren. Ik heb ook spijt dat ik al die jaren heb geleefd met onvergevensgezindheid. Of dat ik zo snel mezelf laat gaan in boosheid. Of dat ik mezelf heb laten gaan in... we weten dat als je pornografisch materiaal kijkt, dat er een hormoon wordt vrijgemaakt wat wel een plezier geeft. En dat wordt dan steeds minder en ga je steeds verder. Die zegt, ik bekeer me er echt van. En ik heb er echt berouw daarvan. En vervolgens dat je zegt, ik maak een beslissing om een dankbare iemand te gaan worden. Dan denk ik ook zeer zeker dat je dat... Kijk, het is niet zo van, oké, even de ziekte van Crohn is onmiddellijk weg. Maar ik geloof wel dat er een ommekeer gaat komen. Ja. Of dat in andere dingen waar je mee zit. Ja. Ik heb een nicht die is fysiotherapeut. En Die masseert dan mensen en dan zegt ze de week daarna komen ze terug, zijn ze weer helemaal stijf. En dan masseert ze weer en dan komen ze weer. Dat is gewoon zo'n rotbaan, vindt zij. Dus zij is ook manuele therapie, maar ook holistische energie en steeds verder in de psyche van de mens, wat eigenlijk een beetje het gebied van God is. Je weet wel, op een gegeven moment boeddhisme erbij en chi en weet ik het allemaal niet wat. Ja. En om maar wat geestelijke kracht te krijgen om die mensen echt genezen te zien. Ja. Maar ook daar moet je dan van bekeren, want er zijn zoveel alternatieve geneeswijzes. Dat je zegt van ik wil het gewoon echt bekeren en dan bij God gaan zoeken. Ja. En hem gehoorzamen. En hij zegt, onze vader zegt, ik vergeef elke persoon zoals ik zelf ook vergeven ben. Ja. Maar dat moet je dagelijks doen.
Ja, ja. Okay. En is dat dan ook de manier om echt de overwinning vast te houden?
Ja. Ja, en dan een beslissing te maken van, ik ga niet die persoon meer haten. Ja. En wat er genoeg liggen in bed, gaan we weer nadenken. Wat er gebeurd is, komen de emoties zelf weer terug.
Ja.
En dan moet je zeggen, nee, weet je, vergeten, vergeven en loslaten. Ja. Maar dan doe je dan ook echt voor jezelf. Ja. Want bijvoorbeeld onvergevensgezind, dat zeggen wij altijd, is een vergif. Wat jij inneemt en dan hopen dat die ander doodgaat.
Ja.
Ja.
Maar de enige die ermee zit, ben jij.
Ja.
En dan zeg je, ja, maar wat mij is aangedaan. Maar ja, kijk erbij, als een God komt de vraag toe. Die persoon op een dag staat voor God en mag daar rekenschap over vragen. Maar dat hoeven wij niet te doen.
Ja, ja.
Maar vergeven doe je echt voor jezelf.
Ja, juist.
Ja. Ja. En als je zegt, het begint met bekering. Vervolgens zeg ik wil een dankbaar iemand zijn. Ik vergeef alle mensen. En als ik zorg heb, erbij, Jezus zegt, werp je bekommernissen op mij, ik zorg voor je.
Stel nou, je bent al langdurig ziek en je bent al vet lang bezig met bijvoorbeeld het onderliggende probleem aan te pakken en je wordt niet beter. Kun je daar ook een conclusie aan trekken?
Nou, dan denk ik, dat zou inderdaad kunnen. Stel, je hebt vergevorderde kanker of zo en je hoort dit en denk je, ja, waar komt kanker vandaan? Dat is altijd moeilijk te zeggen, want ik zeg, er is een boek dat heet New Insights into Cancer van Henry Wright. Die spreekt over je immuniteitssysteem en die zegt de reden dat mensen gemuteerde kankercellen krijgen, is niet iets wat niemand overkomt. Want elk persoon krijgt 200 keer in zijn leven een gemuteerde kankercel. Maar een gezond immuniteitssysteem bijna altijd weert dat af. Maar een niet gezond immuniteitssysteem weert dat niet af. Nou, hoe komt jouw immuniteitssysteem niet gezond? Omdat jij bijvoorbeeld vol met haat en bitterheid zit of kwaadheid. Want jouw immuniteitssysteem weet niet. Stel je zit in je hoofd, je bent zo kwaad. Maar er gebeurt eigenlijk niks, je zit gewoon in je kamer. Maar dat weet je lichaam niet. Dus jij zorgt er zelf voor dat je immuniteitssysteem gecompromitteerd is. Dat het verzwakt is. En dan zegt hij dat in plaats dat jouw, en dat is ook wetenschappelijk bewezen, in plaats dat jouw immuniteitssysteem gewoon lekker bezig is met bacteriën, virussen, parasieten en gemuteerde cellen, is het bezig met jouw moeder die heel vervelend doet en jij heel kwaad bent. Wat eigenlijk al 10 jaar geleden gebeurd is. En dat je zegt, daar moet je keuzes in maken om echt te vergeven. En om echt bijvoorbeeld te zeggen, ik gooi die bitterheid aan de kant. Of die kwaadheid, of die zorgen, ik leg het echt bij God neer. En want dat is een kwestie van het bewaken van je gedachten. En zeg ik, nou ja, je hebt net zelf een geweldige baby. Nou, daar kun je ook op internet over gaan lezen wat dat kind allemaal wel niet kan krijgen. Wat er kan gebeuren, of wat wil je niet weten.
Ja.
Dan, weet je, dat wil ik helemaal niet lezen, ik wil gewoon vertrouwen. En ik wil mijn best doen. Schermen, maar ik leg het ook in Gods handen.
Ja. Oh. Ja. En dan, als afsluiter is misschien ook nog een. Ik denk dan vaak aan een soort. Ik gebruik vaak de wasbeer-staart-verhaal. Dus elke wasbeer heeft een staart, maar niet elke staart heeft een wasbeer. Dus je zou denk ik ook kunnen zien als dit: van hè, het kan soms zijn misschien dat dodelijke emoties het gevolg heeft, hè, dat het blokkeert. Of, maar is er ook een mogelijkheid dat wel gewoon alles goed is en je toch ziek bent? Of ja, dat er toch dingen zijn?
Absoluut, 100%. Kijk, soms worden wij wel eens een klein beetje beschuldigd van, ja, die christenen, als iemand dan ziek is, zeggen wij, wat heb je gedaan? En dan geven we jou ook nog de schuld.
Ja. Ja.
En dat kan. Je kunt een hele lieve, aardige vrouw zijn, die houdt van God. En je hebt reuma, dat kan. Die ken ik ook.
Ja.
Dus het is niet altijd zeker waar, maar het is absoluut wel een schakel.
Ja.
Als jij vraagt, wat is de grootste reden dat mensen ziek zijn in Nederland, is stress. 90% van alle ziektes heeft te maken met stress. Maar dat heeft niet te maken met stress. Het heeft te maken met jouw immuniteitssysteem, wat verzwakt is door die stress. Mm-hmm. Waardoor je een open deur geeft aan bacteriën, parasieten, virussen. En dan denk je van ja, er is wel een 90% schakel. Ja. Maar dan heb je ook mensen die krijgen bijvoorbeeld een parasiet en die zijn helemaal niet gestrest. Dat is ook zo. Ja, het is niet een exacte wetenschap.
Nee, nee. Maar het is dus goed om die check te doen. En als jij weet van oké, alles is goed, dan ga je verder.
Ja, dan zeg van, ben ik een gestrest iemand? Ja. Of ben ik, kijk, iedereen heeft een beetje stress, maar een beetje spanning is niet verkeerd natuurlijk. Maar bijvoorbeeld stel je bent heel erg gestrest van tentamen en je haalt een 6,5, nou, stress voorbij, gaat het leven door. Maar ja, als je altijd maar gestrest bent over dingen die er helemaal niet zijn, dan gaat het zich wel wreken. Dat hoef je niet naar de kerk te gaan om dat te horen.
Ja, ja. Mooi.
Dat je zegt van, daar maak ik een keuze in, ik laat het los, ik leg het bij God neer.
Ja.
Ik maak me niet te veel zorgen, ik vertrouw hem en dan, dat is het antwoord op stress.
Ja, dus de check doen en dan desnoods bekeren.
Ja.
Wat u zegt, vergeven. Ook al is dat een ander of jezelf, uitstrekken naar anderen is ook
je moet ook niet te aardig voor jezelf zijn. Bijvoorbeeld, je kan zeggen, ik heb een beetje last van bezorgdheid. Dan kun je ook zeggen, oh, je hebt ongeloof. Mm-hmm. Weet je, dat klinkt lelijk. Ja. Maar dat is het wel. Want bezorgdheid is eigenlijk gewoon ongeloof.
Ja.
En maar als je het dan zo noemt, dan noem het dan ook gewoon bij jezelf van dit is gewoon ongeloof. Dit is gewoon stress, is gewoon zorgen en dat is gewoon ook ongeloof. En haat en bitterheid is echt ongehoorzaamheid. En ik ben ook heel een temperamentvol type. Nou, dat is ook dan een punt waar je echt moet veranderen.
Ja.
Die uitbarstingen die je dan krijgt, je loopt te schreeuwen en dingen te gooien. Dat is echt een zonde waarvan in Galaten 5 zegt, dat werken van het vlees zijn boosheid, haat, bitterheid, onvergevingsgezindheid. Dat is een werk van mijn vlees, ik moet me daar echt vergeving voor vragen.
Ja.
Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, trouw en langmoedigheid. Dus dat zijn veel betere dingen.
Ja.
Ja.
Mooi. Heeft u als afsluiter voor mensen die toch dit willen doen en een gebed willen bidden, is het iets om... Is een standaard gebed of iets wat u mensen zou kunnen
voorbeelden? Nee, maar ik denk wel dat we die punten op een rijtje kunnen zetten.
Ja.
Dat je zegt, nou, ik bekeer me van die zonde.
Ja.
Ik kies ervoor om te vertrouwen. En ik kies ervoor om te gaan... En daar heb je discipline voor nodig. Om te gaan zoeken in je leven waar je dankbaar voor kan zijn.
Mm-hmm.
Ja. Als jij bijvoorbeeld kinderen hebt. En ze hebben ook hun fouten. Maar je moet soms naar je kinderen kijken. En om discipline te hebben. Om op te merken waar je dankbaar voor bent. Anders zie je alleen hun fouten, want zo zijn we ook een beetje gemaakt of zo.
Ja.
En ze zeggen wel eens, als jij een schaal hebt met kersen en er zit één kakkelak in, dan zeg je, die wil ik niet. Maar als je een hele schaal met kakkelak hebt en er zit één kers in, zeg je ook, die wil ik niet. Snap je? Dus we zijn bedraad eigenlijk een beetje door ondankbaarheid en zien alleen slechte dingen. Maar je moet soms echt discipline hebben om op te merken, waar kan ik nou dankbaar voor zijn? Ja. En weet je, het gekke is, als je zo'n gratitude diary zou beginnen, dan zijn zoveel dingen... And you don't know what you got until it's gone.
Yeah.
Maar die je nu gewoon hebt in je leven. Waar je gewoon heel dankbaar voor kan zijn. Het is zo gezond voor je persoonlijk leven. Om zo te leven als een dankbaar, vertrouwend persoon. Die vergevend is. En dan kun je nog steeds... Hè, het is geen exacte wiskunde. Kun je nog steeds ziek worden. Maar dan heb jij wel gedaan wat jij kon doen.
Amen. Ja.
Yeah. Nou, ik zou het hierbij... willen laten eigenlijk. Ik vind echt dat heel veel praktische tips heeft gegeven. Ik ben echt... Ja, ik denk dat mensen hier echt wat mee kunnen. En is er nog iets wat u als laatste nog kwijt zou willen? Aan mensen die luisteren?
In dit, stel dat je dit hoort en je zegt, ik ben echt geïnteresseerd. Nou, lees het boek A More Excellent Way van Henry Wright. Is ook vertaald in het Nederlands, een meer voortreffelijke weg. Daar staan alle schakels in tussen alle ziektes en alle emoties. Dus hij wil zeggen, oké, astma. Deze man heeft een kliniek gehad voor vele jaren. En dan nam die mensen op en dan ging hij niet alleen maar even bidden. Maar die ging echt weken met hun kijken naar het verleden, wat er gebeurd is. En dan heeft hij die schakel. Het is niet exacte wiskunde, maar schakel tussen bijvoorbeeld autisme. Hoe komt autisme? En peridinos. En waar komt dat vandaan? Wat zou de oorzaak daarvan kunnen zijn?
Mm-hmm.
En zo over auto-immuunziektes. Dus het is een naslagwerk. Je kijkt even in de index van nou, waar worstel ik mee? Lees dat eens door, dat hoofdstuk. Dat je zegt, nou, kennis is macht.
Ja.
Dan heb je het boek Stressless of Dodelijke Emoties van Don Corbett. Dat zijn al drie boeken die echt lekker, of in ieder geval die twee kun je dan echt lezen, al helemaal. En dan een meer voortreffelijke weg eens een keer naslaan. Ja. En zeg van, goh, ik heb bijvoorbeeld heel veel last van psoriasis of acne. Ja. En wat is daar nou de oorzaak van?
Ja. Nou, super. Nou, nogmaals heel erg bedankt. Ja, dat u sowieso wilde komen en hierover wilde vertellen en over wilde praten. Ja, Jennifer ook bedankt. Maatje, bedankt. Ik ga het hierbij afsluiten. Mensen die luisteren ook bedankt voor het luisteren. Ja, mocht je nog vragen hierover hebben of opmerkingen of dingen nog willen toevoegen of willen vragen, je kan ons altijd bereiken. Je kan ons appen. Je kan ons ook altijd mailen via depodcast@gmail.com. En ja, Pastor ook bedankt. En,
ja, graag gedaan. Je kunt ook als je ergens mee zit altijd vragen om gebed. We willen graag voor je bidden.
Ja. Mooie toevoeging. Nou, dank u wel. En tot de volgende keer, zou ik zeggen.
Doei.
Doeg.
Doei.